Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is aflevering 101. Mijn gasten in de podcast zijn ontwerper Lars Snellaars en Maiko Fennings van Satelliet. We gaan het hebben over hun samenwerking.
Het is niet dat je één keer presenteert een render plaatje en dan zeggen van, oh, super geweldig. Nou, als dat gebeurt, weet je dat niet goed. Want dan heb je iets te maken wat al bestaat, al kennen in hun hoofd. Dat is eigenlijk een heel slecht teken. Ik kijk eigenlijk heel goed op problemen, op fouten, op ruis, op truggeling, op zonnevrijving in het land.
De netwerkborrel op vrijdag 15 december in Utrecht is helemaal uitverkocht. Wij reiken dan ook de Interieurclub Awards uit. Je kan tot 30 november stemmen op de genomineerden. Ook is de pre-sale begonnen van de netwerkborrel in Milaan tijdens Milaan Design Week bij Massoli Milaan. Dit netwerkevent voor de interieurbranche is op woensdag 17 april in het mooie paleis naast de Duomo in het centrum van Milaan. Ga jij volgend jaar naar Milaan Design Week? Dan wil je hier zeker bij zijn. Ga naar onze website www.deinterieurclub.com voor kaartjes. We gaan beginnen met de podcast. Heel veel plezier. Mijn gasten zijn Lars Snellaars en Maiko Fennings en zij gaan de link leggen tussen interieurontwerp en productdesign. Laten we met ontwerper Lars Snellaars beginnen. Kun jij iets over jezelf vertellen?
Ja, als ik iets over mezelf moet vertellen. Ja, ontwerpen is een vak, doe ik gewoon de hele dag door. Dat gaat gewoon 24 uur door, dus dat is verder geen, niet echt, hoe moet ik dat uitleggen?
En je doet interieur en productdesign?
Ja, inderdaad. En dat gaat ook met elkaar samen, hè? Dus vanuit een interieur project eigenlijk ontstaat ook vaak een product. Hè? Dus ik zou ook niet het ene alleen maar kunnen doen en het andere alleen. Dus het versterkt elkaar. Het heeft een soort dynamisch samenspel. Hè? Ja, en zo ontstaan eigenlijk ook de producten.
En in 2006 ben je afgestudeerd Design Academy Eindhoven. Wat ben je daarna gaan doen?
Ik ben begonnen. Ik heb al heel lang mijn lieve vrouw al 24 jaar. En toen ging ik werken, ik zeg, ik ga voor mezelf beginnen. Toen zei ik, nou Lars, ga jij eerst maar eens even bij een bedrijf werken. Dus toen heb ik 3 jaar bij een bedrijf gewerkt. En dat was eigenlijk wel goed. Toen heb ik wel meer het professionele vak geleerd. Want Design Academy is toch een beetje fladderen. En ja, dat noemen we het ook af en toe wel als de knutselacademie. Super gaaf, ontzettend leuk. Maar ja, je leert eigenlijk uiteindelijk niks, hè, in de professionele wereld. Dus daar heb ik daar geleerd. Dus ik heb 3 jaar... bij een bedrijf gewerkt waar ik echt op leren tekenen in de computer. Maar ook offertes maken, bestekken, de oplevering doen. Daar had ik altijd heel veel stress van. Kwade klanten, noem het allemaal op, de echte wereld. Nou, en toen ben ik na 3 jaar, zijn wij een tijdje naar Spanje gegaan. En toen kwam ik terug en toen ben ik eigenlijk, het niet zelf van, nou weet ik het wel, ik ga voor mezelf beginnen. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen. En altijd producten ontworpen. En daarnaast ja, kwamen eigenlijk projecten op mijn pad, eigenlijk, gewoon via bedrijven. Ja, dat doe ik nu al 13 jaar, 14 jaar of zo.
En wat is, waar ben je nu mee bezig? Kun je daar iets over vertellen?
Ik doe interieurprojecten. Ja, dus ben ik bijvoorbeeld nou bezig met een stadvilla in Den Haag, een mooi landhuis in Brabant. Maar ik heb ook een klein huis van een vriend van mij gedaan, die was nog te zeiden. Dat vind ik ook superleuk. Gewoon een paar aanpassingen en die helemaal gelukkig. Maar daarnaast ontwerp ik ook, ik heb gisteren een event ontworpen voor een jachtshow, zeg maar. Maar ik teken ook producten. Ik ben met een deurklinkproduct bezig, met Cosentino, hier in Spanje. Ik ben inmiddels ook verhuisd naar Spanje, 3 jaar geleden. Ik heb ja, dat soort projecten eigenlijk. En dat loopt eigenlijk gewoon door. En ja, dat komt op je pad. En zo gaat dat. En ook in Spanje beginnen nou dingen te komen. En je ziet dat Nederlanders meer in Spanje ook gaan investeren. Dus ja, die ben ik aan het begeleiden eigenlijk. Als een soort van, het is geen makelaar. Ik heb nooit iets mee gehad met makelaardij, maar ik ga wel bij hun zoeken naar mooie objecten of naar een stuk grond. En dan teken ik voor hun een huis of ik doe de verbouwing.
Wauw, dus heel divers. En ja. onze andere gast is Maiko Fennings van Satelliet. Maiko, kun je vertellen, hoe heb je Lars ontmoet? Of waar is dat, hoe is dat gekomen?
Hoe is dat gekomen? Ja, wij gaan al wel een poosje terug eigenlijk. En ik denk dat wij zo'n 8 jaar geleden met elkaar in contact kwamen. Ik vanuit mijn rol bij Satelliet, als creative consultant. Lars toen nog wonende in het mooie Brabant Den Bosch. Zijn we met elkaar in contact gekomen omdat hij meubels zocht voor zijn, volgens mij was het toen met het project RAK in Tilburg lag, als ik me niet vergis. En was jij toen ook al wel bezig met, sowieso natuurlijk, met productdesign. Dus daar is het een beetje begonnen, zo'n 7-8 jaar geleden, in het mooie bos.
Ja, en eigenlijk om eerlijk te zijn, maar ik had eigenlijk altijd een beetje aversie tegen satelliet. Want jullie zaten overal in. Overal. Ja. Jullie zijn zo, dat doen jullie dus heel goed. Hè? Maar in elk project wat ik deed, hè, dus een hospitality-project, daar kwam satelliet in. En dan zei je eigenaar, satelliet is al gebeld. Hoe weet hij dat nou? Je bent nog niet eens, je gaat nog niet eens, je hebt nog niet eens een pijn, snap je? Dus jullie waren aan heel de vroeg bij. En dat zei ik toen tegen jou. En jij bent dan, jij bent ook echt een verbinder. Hè? Dus jij had je gek aan met lachen. En toen heb jij bij mij thuis, letterlijk aan de keukenblok, hebben wij koffie gedronken. En sindsdien teken ik al jullie stoelen in, dus jij hebt goed gedaan.
Wauw, wat goed.
Ja.
En Michael, jij bent een creative consultant. Wat houdt dat in?
Houdt in, maar dat doe ik inmiddels al dus een jaar of 7-8 bij Satelliet. En misschien is het grappig om heel even te stoppen, maar mijn basis ligt wel bij de kunstacademie ook, bij mijn opleiding aan de HKU. Destijds heette dat nog architectonische vormgeving, waar ik afgestudeerd ben op interieur- en meubelgebied, of meubelontwerp. Want ik wilde na mijn bouwkundeopleiding, wil ik letterlijk en figuurlijk eigenlijk wel echt uit die lijntjes gaan kleuren. Het was mij veel te veel binnen de kaders en ik kreeg die vrijheid niet. Dus dat is een beetje de keuze waarom dat ik die HKU-opleiding ben gaan doen. Ja, dus nu al een jaartje of 7-8 werkzaam bij Satelliet in die rol. En die rol die houdt eigenlijk in, ik heb Lars die... Ik kleed hem net al heel goed aan. Ik heb dagelijks contact met interieurontwerpers, designers, met allerlei vraagstukken over hun zoektocht naar meubilair, naar hun conceptvorming, vragen over duurzaamheid, al dan niet de kennismaking of een ontmoeting, zoals samen met Lach destijds op locatie bij hem in Den Bosch. Ik zit daarnaast ook nog in het collectieteam van Satelliet. Ik schakel met onze marketingafdeling voor allerlei toffe event en beurzen. En ben ik tijdelijk betrokken bij het mooie label Satelliet Originals, waar Lars ook twee hele mooie, krachtvolle modellen in heeft zitten. En een nog niet heel erg lang gelanceerde Reunited, de kruk met de fraaie, zoals die zo mooi wordt benoemd. En wellicht hebben we een aantal luisteraars die vast al een keer op de beurzen in Nederland of wellicht op Milaan hebben staan schijnen. Dus dat eigenlijk.
Ja, en Lars zei het net al, ik heb ook een hotelachtergrond en ik weet ook dat Satelliet in heel veel projecten zit. Kun je iets meer over Satelliet vertellen? Waar staan jullie voor en wat doen jullie?
Ja, Satelliet is een bedrijf dat zich niet alleen maar richt op die hotels, maar zich richt op een unieke premium quality collectie voor de hospitality-branche, wat heel breed is, wat verschillende segmenten en marktgebieden met zich meebrengt. We hebben inmiddels, denk ik, meer dan 2/3 van de collectie ontwikkeld in eigen beheer. Dat doen we al meer dan 50 jaar vanuit in Nederland, in ieder geval de 3 locaties waar we zitten, waarbij Breda de hoofdlocatie is, Amsterdam en in Dalfsen. Nou, eigenlijk is zo dat wij geloven in het mooie positieve effect van hospitality, waardoor mensen zich prettiger voelen, beter gaan werken, langer willen blijven, meer genieten. En dat doen we onder het mooie motto Creating Places to Remember. En daar staat Satelliet voor.
Ja.
En we hebben net al kort, als ik gelijk daarop door mag gaan, gesproken over dat Satelliet Originals label. Nou ja, Satelliet Originals is een label. Wat we nu dus zo'n 4 jaar wel hebben staan. Ja, de naam is echt een heel unicum wat wel staat voor kracht, voor net even iets anders. Weet je, met je kop boven het maaiveld uit willen komen qua collectie. Het is een co-creatie met, voor nu zijn het 14 externe ontwerpers, waar Lars er één van is, waar we mee samenwerken. En een groot deel vanuit onze eigen studio Satelliet, waarbij 3 collega's op dit moment daar dagelijks mee bezig zijn. Dus wat ik al zei, ik vind het een heel mooi label ook, wat inmiddels echt staat. En wat ook wel staat voor dat elk meubelstuk, wat ik net zei, dat eigen karakter heeft. Echt een eigen gezicht. Het is net ietsjes echter, het is net iets anders. Je kunt hem helemaal personaliseren, zodat hij ook past gewoon in jullie project of hetgeen waar je mee bezig bent. Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar de recent gelanceerde Chester stoel van Elie de Luttig. Arcadia-model van Jesse Visser, wat ook onlangs is toegevoegd aan die mooie original. Ja, of dus net dat, we hadden het straks over de mooie draadjeskruk, de Reunite van Lars.
Wat is er anders als je een product ontwerpt of een heel interieur? Kun je daar iets over vertellen?
Als ik om het over de hospitality te hebben, als ik een restaurant binnenkom, is die helemaal leeg. En je gaat dus iets opbouwen wat er nog niet is. Ja, dat is natuurlijk super. Dat is natuurlijk gewoon het leukste om te doen. En de hospitality doe ik altijd met een hele goede vriend van mij. Jaring Hilt. En die is grafisch ontwerper en een art director. En ik zit dan echt op het, ook, dat heb ik ook in me, zeg maar. Ik doe branding voor merken af en toe met hem. Maar ik zit dan echt daarna echt op het interieurontwerp. En ik ontwerp alles custom mee. Alles. Ik denk nooit met een project, ook niet voor een huis van iemand, eerst alles custom mee. Ik begin altijd met de hand te schetsen. En daarna teken ik alles custom mee. En ik ga pas later kijken, want er is zoveel verkrijgbaar, wat de standaard is. Dus waar we in het budget kunnen zorgen dat het gerealiseerd komt. En daardoor hou je eigenlijk alles open. En wordt het geen eenheid geworden, om het zo maar te zeggen. Omdat het is een verhaal. Om bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld ja, een rak bijvoorbeeld nemen. Dat is natuurlijk een mooi restaurant in Tilburg. Waar we ook echt alles vanaf... Dus ja, we zijn trouwens nou weer aan het opnieuw aan het ontwerpen trouwens. Dat is een nieuwtje. Die komt in het nieuwe jaar, wordt hij weer verbouwd. Helemaal omgegooid. Je hebt alles eruit. En dan ontwerp ik alles. En het concept en het verhaal. Zelfs de naam bedenken we. En dan komt daar dus een restaurant uit. Wat precies eigenlijk ademt de eigenaar. Hoe de eigenaar het in zijn hoofd heeft. Kunnen wij vertalen naar de doelgroep en naar de locatie. Maar dan nog net natuurlijk beter. Dat we hem verrassen, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En daar ontstaan ook vaak dan meubels. En ik teken eigenlijk heel vaak, heb ik nou weer gedaan. Ik teken vaak gewoon in eerste eigen, ook de kruk die erbij kan passen. We hebben nou een beetje half Koreaanse invloeden, dat soort dingen. Nou, dan teken ik daar een stoel bij. En die zet ik er gewoon in. En uiteindelijk, ja, nu haar niet om die te laten maken, maar dan zien we een andere. Maar om aan te geven hoe zo'n proces gaat. Dus vanuit zo'n project ontstaat er eigenlijk een nieuwe dimensies, hè, nieuwe richtingen, die je dan door middel van onderzoek tegenkomt. Hè, want wij duiken daar heel diep in. We gaan echt een verhaal vertellen en daarna de bezoekers niet. Maar onbewust voelen ze dat wel, dat het dan dus klopt. Hè, zoals Hoep bijvoorbeeld in Tilburg. Ik heb ook nog een award trouwens gewonnen van hem. Ja, dat is super gaaf, want dat is heel goed voor zo'n restaurant. Hè. Dan komen er nog meer mensen. En dat is ook zo'n tent, daar kom je binnen en daar kom je meteen in een andere wereld. En daar willen mensen blijven, die willen weg. En ja, dat is denk ik wel het grootste compliment dat je dan kunt krijgen. Ja, daar ontstaat dan ook zo'n product. Hè? En bijvoorbeeld de Reunited, die is ook zo ontstaan. Die tijdens COVID hadden we ook een nieuw restaurant. Die zijn we gaan ontwerpen. Dat was echt super gaaf, want we konden niks met COVID. Ik miste natuurlijk ook het uiteten en naar de horeca, kopje op terras. Maar toen gingen wij telkens bij die restauranteigenaar, gingen wij thuis eten. We gingen koken, buiten barbecuen. Nou, dat waren echt geweldige middagen. Daar beurde ik echt helemaal van op. En daar is ook toen die kruk ontstaan. Zo van de 100 jaar terug was er ook een pandemie, hè? De Spaanse griep. En daarna waren de Roaring Twenties. Wat ik schiet, ja, dat was dansen en feest en iedereen kon weer met elkaar zoenen en het was één grote vreugdebom eigenlijk. Nou, dus dacht van, nou, dit restaurant past er ook bij. Eigenlijk in de Twentse sfeer hadden we hem ook ontworpen. En dan heb ik die kruk toen ontworpen. Van, hè, die kruk, normaal ben ik, franje, dat kun je zien als decoratie, ben ik van een decoratie, maar als je erop zit, moet het wel een reden hebben. Hè. Het moet uit de lucht komen vallen. Het moet een reden hebben waarom die franjes er gaan zitten. En die zitten er dus op om te laten zien van, hey, de onzin in het leven is eigenlijk toch de zin. En dat vond ik ook zo mooi van die periode. In het begin zaten we wel met een lockdown, wat ik net wat vriendeloos ziet. Ik had nog een hondje verkocht, dus ik mocht nog lekker naar huis wat later. En we zaten bij elkaar. En de ene is arts, de andere had die verkoopt schoenen, de ander die doet ook weer iets wat nuttig is. Om het zo te denken van, wat doe ik eigenlijk? Snap je? Ik ontwerp stoelen, er zijn toch al genoeg stoelen. Snap je? Ik ontwerp een restaurant. Waarom? Je kunt er ook gewoon uit eten lekker met je tiende. Zo was het begin. En naarmate de tijd ging, kwamen we erachter van, ja, maar dat is eigenlijk ook. Dat is eigenlijk is dat nog zelfs de essentie van het leven. dat je het mooi maakt. Hè? En dat je je leven vol leeft, snap je? Dat je er alles uithaalt. En ik denk dat is wat ik elke keer probeer. En dat probeer ik ook met mijn eigen leven. Snap je? Wij zijn toen ook niet voor niks verhuisd, met ons gezin naar Zuid-Spanje. Ja, ik woon hier aan zee. 'S Ochtends met mijn hond loop ik langs zee. Dan denk ik echt, ik krijg er nou kippenvel van. Wow, snap je het niet meer over die A2? Ik zit hier gewoon en ik doe gewoon mijn werk. En ik heb alle rust om dat te doen. En als ik klaar ben, kan ik met mijn kinderen die nog 10 jaar intensief zeg maar, thuis heb wonen, kan echt leuke dingen mee doen. Deilen, vanmiddag ga ik golfen met mijn jongste. Morgen gaan we samen tennissen met iemand hier uit de buurt. Ja, daarna gaan we takkeurven. Denk nou, wat is er nou voor leven? Dat is toch fantastisch.
Waar herken je een Lars Snellaars interieur of product aan? Zit er een lijn in of is het totaal anders allemaal?
Dus die vraag aan mij, ik hoop aan Michael.
Nee, aan jou?
Nee, die aan jou.
Dat is al moeilijk om van jezelf te zeggen. Ja, dat is een goeie. Dat is ook bij mij nou wel een sensie dat ik in mijn hoofd van, heb ik een stijl? Snap je, ik heb geen businessmodel aan mijn studio hangen. Snap je, dus ik heb bijvoorbeeld veel goede conculega's. Hè, die hebben echt een stijl hè, waarin je natuurlijk ziet van, hè, die heeft hotel chic of die heeft dat. Of hè, wat die andere vriend had met zwart en wit. Dat is wel lekker als je dat hebt. Snap je? Maar zoiets moet ontstaan, denk ik. En ik heb nou eigenlijk besloten. Ik weet het niet. Ik weet niet wat mijn stem is. Wat ik wel weet, is dat ik elke keer het uiterste optimale voor de klant wil bereiken. Qua design. Ja, dus ik ben echt een klassieke ontwerper. Dus ik probeer echt alles, elk greepje en materiaal en vloer en plafond en wanden, alles wat binnen die ruimte bevindt, heb ik over nagedacht. En niet 1 keer, maar 10 keer. Ja. En daarom doe ik het ook allemaal zelf. En daarom heb ik ook geen personeel. Ik teken zelf, ik ontwerp zelf op de computer. Ik render het zelf. Deed ik vroeger nog wel voor iemand anders, ik ook zelf. Gewoon omdat ik wil daar invloed op hebben. En dan komt er natuurlijk, uiteindelijk zal het wel een stijl zijn. Maar wat het dan is, ik denk dat daar niet echt een label aan hangen. En eigenlijk vind ik het eigenlijk al lekker dat je er geen label aan kunt hangen. Ik ben juist aan het proberen al die labels van me af te halen en zo min mogelijk ruis te hebben.
Wat is er belangrijk aan een hospitality project, Maiko?
Nou ja, aan een succesvol hospitality project of interieur is natuurlijk meer dan enkel dat meubels plaatsen. Zodat de gast of de werknemer kan plaatsnemen en zich prettig of welkom voelen. Maar het gaat verder ook. Alle dingen moeten kloppen. Hè? Het gastvrijheidsgedeelte, het binnenkomen, het willen blijven werken, willen blijven zijn in die omgeving. En dat is niet alleen met de meubels. Okay? Interieur, functies, routing, licht, akoestiek, klimaat, keuken zelf. Weet je wel, gaat techniek.
Personeel.
En, personeel is zeer belangrijk. Dus eigenlijk moet alles in harmonie zijn. Hè, dat is zo'n mooi woord ook. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het juist die harmonie niet doet verder. Ik kan me voorstellen dat je juist wil verrassen ook door dat je iemand wil meenemen in een andere wereld. Hè, maar ik denk dat alles wel moet kloppen en dat je DNA van je opdrachtgever het beste naar voren moet komen op die plek. Of niet. En dat je misschien toch een klein beetje wil verrassen. En dat is natuurlijk het mooie met de samenwerking met Lars. Zijn expertise zit daar. Die kruipt in die huid.
Ja, dat is het zeker. En de briefings die ik al doe voor horeca is niet met ik wil 800 tafel of ik wil een bar met zoveel plekken. Nee. Dat gaat over dat ik met hun uit eten ga, waar ze willen eten. He, dus we gaan bijvoorbeeld een dag naar Antwerpen. Je gaat daar eten. Ik wil horen wat ze niet mooi vinden. Wat ze wel mooi vinden, is interessant. Dat vind ik totaal niet interessant, want dat gaan wij wel maken. Maar wat vind ik niet mooi, dat is belangrijk. He, want dan krijg je een gesprek. En dan, daar ontstaat eigenlijk een briefing. En dan maak ik altijd een playlist. Ik werk met muziek, dus de playlist van het restaurant, wat we aan het ontwerpen zijn, heb ik heel de dag op. Die staat heel de dag aan. Dan worden nummers toegevoegd. Dus ik word eigenlijk gebriefd door muziek. En door menukaarten, hè, dus door het eten, hè, dat is heel belangrijk. Dus echt al mijn zintuigen worden verkrikkeld. En dan duik je daar echt helemaal in. En dan is het altijd zo dat de eerste schetsen zijn. Ik maak altijd 3 ontwerprichtingen met elk project. Dat is het proces eigenlijk best wel hetzelfde. Maar dan altijd ABC, altijd heel extreem naar deze state quo. En dan kunnen ze ook gaan mixen en gaan zien. Dan kan ik ook voelen van wat vinden ze wel goed en niet goed. En die ingrediënten die ze wel goed vinden dan op dat moment, die voeg ik samen in een volgend proces. En bijna altijd met die presentatie daarna is het altijd een goede richting, maar het is er nog niet. En dan missen ze nog. En dan gaan we weer verder. En weer verder. Dus het zijn heel veel fases. Het is niet dat je één keer presenteert een render plaatje en dan zeggen van, oh, super, geweldig. Nou, als dat gebeurt, weet je dat niet goed. Want dan heb je iets gemaakt wat al bestaat, wat ze al kennen in hun hoofd. Dat is eigenlijk een heel slecht teken. Ik kijk eigenlijk heel goed op problemen, op fouten, op ruis, op truggeling, op zonder wrijving in het land. Ja. En dat verwerkt het ook met een project. En uiteindelijk komt er dan gewoon iets uit. Wat voor de bezoeker. Het moet ook niet te extreem zijn, maar wat klopt. En dan wat Michael net zegt, dan zijn het, wij noemen het altijd 5 aspecten hebben wij die dan allemaal moeten kloppen. En soms klopt er dan iets net niet. Of ontwerp wordt dan net niet goed genoeg uitgevoerd. En dan merken ze ook daarna. En dan gaan ze toch weer herbouwen en dan toch weer dat weer herstellen. En
dat toch op die manier doen. Kun je van zo'n wrijving of iets dat misgaat, wat dus juist tot een succes leidt?
Dat kan zeker. Nou, bijvoorbeeld Omhoek te noemen bijvoorbeeld. Ja, de restro bar in Tilburg. Nou, dat is ook begonnen. Maar dan had ik een hele bar. En daarna had ik een hele indeling. En toen kwam Giel, weet je, dat is ook een goede vriend van mij. Daar was ik mee aan het overleggen. Noem maar op. Ja, die vond het eigenlijk nog niks. Van, ja, is dit het dan? Nou, dan ga je verder. Dan ga je verder. En toen hadden wij op een gegeven moment, was hij hier bij mij. Toen hadden we het boulevard idee. En toen hebben we, zei ik van, nou, dan gaan we dus een boulevard maken. En zoals ook in Rio de Janeiro, maar ook in Alicante heb je dat. Echt, dat je binnenkomt en dat je meteen het gevoel krijgt dat je op een boulevard loopt. Iedereen kent dat gevoel, hè, met die mozaïek die in een golvende beweging zit. Nou ja, die wilden we dus in die zaak zetten. Ja, dat ging natuurlijk niet. Dat je, bedoel, er is niemand die daar 3 weken lang op zijn knieën dat gaat doen. Dus dat was dan een probleem. Dan word ik opgebeld. Kunnen we die prillen? Ja, nee, natuurlijk niet. Dan is het wel perfect. Toen hebben we oplossingen gezocht. En toen hebben we toch een team bij elkaar gezet. Van wat jonge gasten. Allemaal gepersoneel. En die hebben gewoon 2 weken lang op die grond daar. Die vloer zitten mozaïeken. Ja, en dat is natuurlijk wat uiteindelijk een bezoeker gewoon gaat ervaren. Er zit dan gewoon liefde in. Er zit een doorzettingsvermogen in. En dan wordt dat uiteindelijk beloond. Hè? Dat is gewoon super mooi om te zien. En zo hebben we dat ook met een ander restaurant bijvoorbeeld gehad. Royal bijvoorbeeld. Die is maar 70% uitgevoerd. Ja, en dan heb je personeel wat je niet kunt krijgen. Want je zit dan in een dorp. Ja, en dan gaat zo'n tent loopt niet. Hè? Dat gebeurt ook. Maar daar wordt dan wel van geleerd. Van, wat is dat dan toch? Het is niet vanzelfsprekend dat je restaurant zo goed loopt. En dat, wat Mike ook zegt, al die aspecten moeten kloppen. En dat is echt super moeilijk. Dat lijkt heel makkelijk, maar het is echt heel erg moeilijk. Het is wat dat betreft ook een grillige branche. En dat maakt het ook weer interessant. Maar het is een hele moeilijke branche. En dat geldt ook wel een beetje voor de meubelwereld. De meubelbranche ziet er van buiten allemaal geweldig uit. Maar als je van binnen daar gaat kijken bij bedrijven, is het echt wel spullen en hard werken. En ja, er wordt veel gekopieerd. Hè. Het is moeilijk om voorop te blijven. Er is zoveel. Het is ook een moeilijke branche om daar een goede plek in te krijgen. Daar bewonder ik heel erg bedrijven die dat gewoon, die dat voor elkaar krijgen. Zoals dat op PET, bijvoorbeeld Rotterdam, daar kijk ik gewoon met heel veel respect naar. Van, hè, dat je dat gewoon ook naar een gezonde business krijgt.
Het is een verwachting van jou dat jij komt met unieke plannen. Maar wat nou als die opdrachtgever bij jou komt en niks ten nadele van groen en plantjes en onze hysterische horeca wat we om ons heen zien. Wat heel tof is en wat ook wel heel van nu is en helemaal hol. Maar die komt bij jou met dat moodboard, met die Pinterest Insta-plaatje.
Ja, klopt.
En Lars denkt, ja.
Altvelde.
Maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet.
Dat
wil ik anders voor jou neerzetten. Hoe ga je daarmee om dan?
Ja, ik zeg nooit dat wil ik niet. Want het gaat niet om mij. Dus ik zet nooit mezelf erin. Ik ben echt een vertaler voor hun naar de realiteit. En ik neem dat altijd mee en ik neem het ook serieus. Ik gebruik ook zijn plaatjes in de teksten. Maar ik vul ze wel aan met hoe ik er naar kijk. Wat voor hem het beste zou zijn. En dan ontstaat er iets wat hun ook vooraf. Waar ze echt, je kent dat gevoel wel. Dat je voor een zeker weet dat gaat. Snap je? Wat dan ook de risico's zijn, of wat het ook is, je gaat het halen, bedoel ik. En dat gevoel, als je dat hebt, en dat tijdje, dat vervolgen wij ook met ons vak, want wij maken artist impression, hè? We maken logo's, zetten we niet op een papiertje, maar die rennen we al op de ramen, op de menukaart, hè? Dat soort dingen. Dus ze hebben al echt een beeld van, dit gaat het worden, en dan zo blij en ze hebben zoveel zin om het te gaan realiseren. Ja, als ze dan daarna de opening met de staan waren, dan loopt het ook. Want dat trouwens ook uit naar hun. Dat is wat. En dat is vaak, vind ik wel, een valkuil voor beginnende horecaondernemers. Die dan vanuit hun loondienstbaan gaan beginnen. En dan met spullen en vaak klein budget. Kun je ook leuke dingen doen. We hebben zakken de eerste echt heel weinig geld gedaan. Maar toch, huur toch professionals in. Want dat is wel vaak de valkuil. Dat ze denken dat ze het zelf al weten. Ik heb ook wel eens voor dat iemand al aankomt met een zelfgeschetste plattegrond. En ja, eigenlijk moet je dat gewoon niet. Dan weet je al, dit is een klant die wil zijn eigen wil doen. En die kan het dan beter maar zelf doen. En dan, ja, dan kijk maar hoe het loopt. Maakt het niet uit. Maar dan ben ik niet eigenlijk van meerwaarde. Een goede klant is ook super belangrijk. Dus die ook die ruimte geeft aan het creatief iemand die het vertrouwen kan. En dan gaan we samen accelereren. Maar je hebt ook, laten we eerlijk zijn, af en toe heb ik ook mensen gehad die veel te veel daar te veel mee bemoeien. En dat vuurt op de verkeerde manier. Dat rent bijna tot stilstand. En dat heb ik nou wel de ervaring dat ik die dan gewoon niet meer doe. Want ik weet gewoon dat gaat niet goed aflopen. Dus ja. Die doe je dan ook niet. Maar ja, als het iemand is die gewoon echt zit van, ik heb gewoon het idee op mijn gerechten, op mijn klant, op de muziek, op de sfeer en hoe ik het wil hebben. Ja, dat is er wel. Dan kunnen we samen tot iets succesvols komen. Hè? En dan kun je in de horeca echt een hele goede boterham verdienen. Dus vrijheid. Hè? Want dat is geld. Je krijgt vrijheid. Dus we kunnen iets anders ondernemen. Of we kunnen eerder stoppen en iets anders gaan doen wat we graag willen. Of we gaan gewoon lekker vrolijk door. Of anderen gaan voor je werken. Dus dan ontstaat er een vrijheid. Die heb ik wel vaak gezien. En dat mensen worden daar gewoon wel, die worden daar wel serieus gelukkiger van. Dus dat is ook weer een mooi aspect van dat werk. Iets anders als iemand een villa tekent, die heeft vaak al voor elkaar. En die gaat dan, uiteindelijk wil die zelf een mooie plek hebben. Waar die zich uniek voelt en bijzonder. En al het werk wat hij heeft verricht, wil die dan terugzien om zich heen. Dat is ook weer eigenlijk hetzelfde principe, alleen op een andere manier. In een andere vorm. Maar het proces en het aanvliegen is eigenlijk hetzelfde met elk project.
Wat zijn momenteel de trends in hospitality projecten, Maiko?
Trends in hospitality? Ja, ik spreek zelf altijd liever van wat valt nu op, hè? Wat zien we nu om ons heen? En als het dan binnen de horeca moet zijn, want er zijn ook al wat dingen die binnen de office spelen de laatste jaren. Over die spontane ontmoetingen die op die hele mooie toffe werkplekomgevingen zitten. Maar met name binnen de horeca. Ja, ik zie wel veel. Dus over de top gedecoreerde restaurant. Ja, dat is helemaal van nu. En wat ik ook afgelopen 2 jaar ook al wel vaker zie. Zijn die restobar. De plek waar de bar centraal staat. En dat het oogt als een bar. En dan met eten op niveau. En lekker in die bar setting. Ja, ik denk dat wel een misschien wel een blijvertje is ook. En wellicht zien wij ook wel en als tegenhanger daarin de trend dus terug naar die basis. Terug naar qua inrichting ook simpeler, puur, echt. Dus zonder juist al die, ja, tussen aanhalingstekens, opsmuk en toevoegingen, maar gewoon puurder. En dat kan vanuit die keuken en dat kan vanuit de inrichting, dus op simpele, mooie naturel tinten, basic. En dus de keuken ook daarop aansluitend met zijn menu. Die zien wij wel als tegenhanger ook. Dus het zijn eigenlijk een beetje twee echt enorme tegenpolen. Dus hysterisch En daarnaast heel dat mooie, pure, terug naar die basis. Gewoon naar echt. Gewoon puur, zonder opmerking.
Ook mooi wat je zegt, want ik denk dat terug naar de basis is eigenlijk met elkaar samen zijn.
Mm-hmm.
Echte contact hebben met je vrienden wanneer je bent, maar ook met de kok. Vroeger, 20 jaar geleden, was de kok altijd achter muren te werken. Die dacht nooit, het zijn ook vaak verlegen mensen, maar nou, de keuken is al jaren al open. Maar nu is het inderdaad door die restaurantbars, staan ze gewoon 30 centimeter van jou te koken. Ja, dus het komt er echt super dichtbij. Die contactmomenten zijn allemaal heel kort. En ik denk dat nou mensen heel erg zoeken. Het samen zijn. Dat je echt een avond uit hebt. En daarom is zo'n bar zo lekker. Want dan kun je echt... Je kunt daar de borrel aanpakken. Je kunt eten. En niet meteen 3 gangen, 4 gangen. En dan moet je daarna echt op de bank gaan liggen. Hè? Gaan uitbuiken. Nou, dat hoeft niet meer. Het zijn gewoon eigenlijk tapas, om het zo maar te zeggen. He, want het is natuurlijk in mediterraanse landen is dat al veel langer. He, dat je aan een bar lekker staat en met prulletjes op de grond en iedereen zit te kletsen. Nou, dat is nou in Nederland natuurlijk ook sinds een aantal jaren. En ik denk inderdaad wat jij zegt, dat zou zomaar eens kunnen blijven. Dat zou wel heel mooi zijn. Het is een hele fijne manier van zijn. Het is een theatrale manier. Dat is wat je zegt met dat hysterische. Is natuurlijk ook theatraal. Je wil echt voor een avond uit naar een schouwburg. Dus het zou eigenlijk ook een restaurantavond moeten zijn. Dat het echt meerwaarde heeft. Want het is duur. Het is kostbaar. Dus dan moet je ook meer geven. Dan moeten er ook meer zintuigen worden geprikkeld van alleen een goed bord eten. Vroeger ging jij, had je nog zo'n laadje, weet je. Dan kreeg je een stropdas om. Als je geen stropdas om had. Nou, dan komt iedereen in een t-shirt, sneakers, ook met werk. Het is veel informeler geworden. En dat past natuurlijk zo'n barconcept ook veel meer bij deze tijd. Plus de borden, hè. Altijd die borden die helemaal waren opgemaakt met houtsnippers en bloemetjes en dingen. Nou, ik kan door het bord, maar ik het eten niet meer zien, zeg maar. Dat begint nu ook veel meer, veel purer te worden wat je zegt, hè. Veel meer wat je ziet, wat je get. Gewoon echt goede ingrediënten uit de omgeving die ze gewoon heel mooi op je bord zetten, maar niet te overdreven, maar gewoon informeel, maar wel kwalitatief. Heel goed.
Eten op goed niveau, ja, zeker.
Eten op goed niveau aan een bar. Het is eigenlijk dat maakt het ook wel bijzonder, want het is eigenlijk een soort van, juist een soort, het is niet dynamisch, hè. Het is juist, het zijn twee kanten eigenlijk die je dan aan, die je aanvoert, die dan juist niet heel erg prikkelen. En dat is pietig. En het is commercieel ook interessant, want we kunnen veel meer mensen in de tijd.
Ja.
Ja, het speelt er echt heel veel. Het speelt echt heel veel. Ja. Dus, en dat is ook heel fijn, want ja, we moeten wel de marge zijn. Het is gewoon niet zo heel goed. Dus ja, je moet wel gewoon het uiterste ook uit de ruimte kunnen halen. Dat is ook iets waar je als ontwerper, vind ik, daar moet je ook mee bezig zijn. Ik ben ook in die zin eigenlijk al een commerciële ontwerp. Ik denk al echt na ook over dat er ook verdiend kan worden. Dat is belangrijk. Want anders kunnen zij niet de goede kok inhuren. En het goede eten op tafel krijgen kunnen ze niet leven.
Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Volgende week gaan we het hebben over gordijnen. De gast zijn Wilhelmine van Aarzen en Maurice Winkel van gordijnen.nl. Zij gaan in de podcast tips geven om gordijnen beter toe te passen. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week.